Greenspan is er al die tijd geweest, Bernanke is er nog niet zo lang. Hebben we deze crisis nou ook mede te danken aan Greenspan?
Ja, 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 voluit ja.
Want hij komt er sympathiek over.
Ja, tuurlijk. Hij heeft in 1966 heeft hij een boekje geschreven dat hij vond dat een goudstandaard terug moest komen. En sinds die tijd, sinds 1974, 75, want toen werd hij speciaal adviseur van Gerald Ford in Washington. En daar is iets gebeurd. Sinds die tijd is hij omgeturnd. Hij is toen opvolger geweest van Paul Volcker in de Federal Reserve. En toen kon hij namelijk na die 87 crash, heeft hij de Plunge Protection Team heeft hij opgericht.
Ja, Plunge Protection Team. Plunge, de middelkoop heeft daar veel over verteld.
Ja, klopt.
Kun je nog één zin even uitleggen?
Nou, één zin zal ik uitleggen. Dat is een organisatie die altijd ingrijpt als de markten omlaag gaan. En dat doen ze dan door de ondersteuning van de aandelenmarkten bijvoorbeeld.
Waardoor middelkoop zei, het zal niet voorkomen dat de markt meer dan 2% verschilt.
Ja.
Dat hij zag steeds dat de markt, als het richting de 2% gaat, bam, dan kwam er weer...
Kwam er weer de Plunge Protection Team.
Ja, op onzichtbaar ingrijpen en dan schoot het weer de goede kant op.
Ja, klopt. Dat zien we nu ook weer. Ja, je ziet die duidelijke hand van het Plunge Protection Team zie je in die markten. Hè. Dus echte knallers zoals in 1987. Hè, hadden we een knaller van 27% op één dag. Die zul je niet zien. Wat we nu zien is eigenlijk meer een uitgerekte inzinking. Hè, waar het Plunge Protection Team eigenlijk weinig mee kan. Want het is, ze kunnen wel dagelijks ingrijpen. Maar ja, als de volgende dag weer heel veel wantrouwen is, dan daalt de markt weer. In één week, geloof ik, is hij iets van 20 of 22% gezakt.
En het Plunge Protection Team werkt met geschapen geld, dus geld geschapen uit het niets, om de boel erop te krikken.
Ja, klopt.
Nog even in een paar zinnen de rol van Greenspan in dit hele verhaal. Moeten we hem nou de schuld geven? Moet hij de gevangenis in? Of,
Kijk, hij is hetzelfde als in 1929 met die vorige geweest, Federal Reserve directeur. En die heeft ook de dans ontsprongen, waarschijnlijk hij ook. Omdat men het nog niet opportun vindt om hem aan te klagen.
Nee, maar los daarvan. Gewoon objectief gezien.
Objectief, ja. Ik vind dat hij zich moet verantwoorden voor alle leed wat hij veroorzaakt heeft in Amerika. Ja.
Een vraag van Tessa. Die gaat over goud. Hè? Iedereen springt nu bovenop het goud. Middelkoop zei 2,5 jaar geleden al. Koop goud, maar goed. Zij zegt, moet je niet beleggen in wat meer praktischer materiaal, zoals bijvoorbeeld koper. Dat kan je nog voor leidingen gebruiken. Goud, wat kun je met goud? In principe niks. Is dat...
Nou ja, kijk, in een hyperinflatie, als je kijkt naar de Weimarrepubliek, investeerde men daar ook in. Hè? Dus want goud en zilver was er nauwelijks te krijgen. Dus ging men in koper onder andere, of in zink, of in
maar voor nu?
Voor nu zou ik zeggen van, mocht je eraan kunnen komen, goud en zilver is nog steeds de beste bescherming in tijden van nood.
Maar zij zegt dus niet per se iets praktisch, zoals diamanten waar je boren kan maken? Of?
Ja, klopt. Maar het probleem is met diamanten, dat er weinig mensen hebben verstand van diamanten. Hè? Dus goud, er staat een stempel op, of er is een gouden munt, iedereen kent dat. Maar met diamanten, je hebt zoveel soorten. En je weet niet welke raad, je weet niet wat de waarde is. En ja, ik ken wel een beetje in die diamantenwereld. En er komen heel veel charlatans in voor. Hè? Er wordt heel veel als nep verkocht.
Dus toch maar goud. Hoe kan het dat die goudprijs nu toch zo laag is? Relatief laag is. Nou, even ingezakt nu, toch?
Ja, klopt. Hij is nu iets van $800. Hij was eerst in het begin van het jaar, in maart, twee maanden voordat wij ook spraken, was hij nog $1030. Dat heeft zeer waarschijnlijk te maken omdat men bang is, bij de Federal Reserve onder andere, dat goud of zilver een vlucht gaan nemen. Op dit moment worden alle prijzen nog op papier vastgesteld. We hebben de COMEX, we hebben de NYMEX, we hebben LME, de London Metals Exchange, de CFTC, Chicago Board of Trade. Daar worden al deze dingen worden verhandeld. Maar het is allemaal nog op papier. Er wordt geen levering gevraagd. Vergis je niet, de meeste handel vindt gewoon op papier plaats. En de meeste goud en zilver wordt nooit echt afgeleverd.
Maar wat heeft de angst van de Fed te maken met de concrete...
Omdat de goud en zilver zijn de grote concurrenten van de dollar.
Wat doen ze dan?
Nou, dan wat gebeurt, en dat is in augustus bijvoorbeeld voorgekomen, dat die prijzen enorm daalden. Dat was dat ze dus enorm veel shortcontracten gingen afsluiten. Op de COMEX bijvoorbeeld. Het was heel ongewoon, want er zijn, ik ken mensen in het veld, die zeiden ook dat het heel ongewoon was dat je op één dag 8000 contracten moest verhandelen. Shortcontracten. Terwijl goud steeds omhoog ging. En dan zou je zeggen van nou oké, omdat het omhoog gaat, dan zou je eerder verwachten meer longcontracten. Dus dat je stemt dan af op de stijgende prijs. dan shortcontracten. Dus dat je stemt op een dalende prijs. Dat was heel ongewoon. Dus je ziet daar ook die onzichtbare hand van de Federal Reserve bijvoorbeeld in de COMEX. Zoals op die beurzen. Maar dat kunnen ze nog steeds doen, omdat het papier is. Het is een papieren handel. Stel dat over een jaar, anderhalf jaar, denk ik, dat mensen eindelijk levering gaan vragen, omdat de situatie toch wel behoorlijk benieuwd wordt, dan is het de kans groot dat men niet kan leveren.
Maar nu kun je in principe nog wel goud kopen, fysiek, meenemen in een tas?
Ja, ja, nu is het nog wel mogelijk. Maar je moet wel even rondwinkelen, want het wordt steeds moeilijker.
Oh.
Wordt steeds moeilijker.
Oh, oké.
Okay. Dus ik zou, als ik deze dame was, zou ik wel snel denken over het aanschaffen van goud of zilver.
Even kijken hoe ik daar een goede vraag uit kan krijgen. Ik heb hier een vraag van Berichtje. Die vraagt uiteindelijk, na een lang verhaal, waar is de verantwoordelijkheid van de burger zelf? Appelleert u, meneer Spits, daar ook aan. Ja. Want we hebben het in onze verhalen steeds over de bankiers, de politici. Maar die burgers, zij vinden ze ook niet helemaal.
Nee, maar ze hebben deels wel gelijk. Kijk, dat is wat ik al eerder noemde, moreel gevaar. Als we telkens worden beschermd door de overheid, telkens worden we beschermd in onze spaarcenten, in ons onderhoud, onze behuizing, dan treedt er moreel gevaar op. Moreel gevaar betekent dat je dus geen verantwoordelijkheid meer neemt voor je eigen daden, want je kan zo risicovol mogelijk zijn, je wordt toch wel beschermd. Dus dan ga je naar een iSafe, of dan ga je naar een Landesbankie, of een obscure bank in Dubai, of...
Een beetje Amerikaanse toestanden, dat je onverantwoordelijk...
Ja, onverantwoordelijk ga je gewoon met je geld om. En in principe, degene die verantwoordelijk moet zijn voor jouw geld, is niet de overheid, maar dat ben je zelf. En wat zij zegt, daar heeft ze wel gelijk in, dat de verantwoordelijkheid van de burger zelf ook onderdeel moet zijn van het financieel systeem. Dus ga na van wat voor bank je investeert. Hè. Maar het is niet alleen burgers, ik hoorde ook nu provinciale overheden die hadden belegd in IJslandse banken. Maar dan denk je ook van, ja, ze gingen af op kwalificatiebureaus zoals Moody's, Fitch en Standard & Poor's. Maar ja, als je zo ver van je bed denkt, dan zou ik het toch... Ja, op deze manier toch wat dichter bij huis zoeken.
Ik hoor nu bijna een echo van minister Bos laatst bij Paul Witteman, die dit ook zei.
Ja.
Neem je eigen verantwoordelijkheid.
Ja, precies. Ik denk ook van dat het heel belangrijk is dat mensen eens leren verantwoordelijk om te gaan met hun geld. Het is heel makkelijk om, en dat zegt zij natuurlijk ook, heel makkelijk om naar de overheid altijd die zo boze politiek. Maar in feite, mensen hebben zelf ook een eigen verantwoordelijkheid in deze.
Ja, maar wat ik nog een belangrijk punt vind, is dat veel burgers natuurlijk hun macht weggeven door er niet goed op te letten.
Top.
Of op politici te stemmen die het eigenlijk helemaal niet waard zijn.
Ja.
Maar dat is een heel ander issue. Ja. Ik heb hier een vraag van Magda, we hebben het er al een klein beetje over gehad, maar zij zegt, wat zijn de gevolgen voor deze situatie voor mensen die niet rijk zijn en een minimuminkomen hebben? Aan de supermarktprijzen omhoog.
Het wordt moeilijk. Het wordt moeilijk. Kijk, de pijn. Wat we zien met onze verzorgingsstaat is eigenlijk een sigaar uit eigen doos. Aan de ene kant krijgen we dus een uitkering of een toelage of een subsidie of wat dan ook. Aan de andere kant wordt dat geld dat we gekregen hebben, wordt gecreëerd uit het niet. Dus dat komt weer terug in onze prijzen. Dus het is een soort haasje over met verhoogde uitkeringen en verhoogde prijzen. Dus ik hoorde Bos praten over een loonprijsspiraal. Nou, dat is typisch Keynesiaans, want dat bestaat helemaal niet. Er bestaat geen loonprijsspiraal. Want de loonsverhogingen zijn het antwoord op die prijsverhogingen, niet andersom. Als bijvoorbeeld het geld wordt gecreëerd, dan heeft dat een effect op die prijsstelling, op de consumentenprijzen. Aan de hand van die consumentenprijzen, en dat was een jaar later, worden dan die lonen verhoogd. Dus een jaar lang moeten mensen die hoge prijzen absorberen, voordat ze dus een loonsverhoging krijgen. Dus ik vind het wat dat betreft een beetje oneerlijk om te zeggen van pas op voor die loonprijsspiraal. Want dat wakkert de inflatie aan. Dat is eigenlijk het paard achter de wagen spouwen.
Wat had Bos moeten doen in uw visie?
Ik zou het anders hebben gedaan. Bijvoorbeeld Fortis. Ik zou Fortis niet hebben gered. Ik zou Fortis laten omvallen. Zeg maar wel, oké, het vertrouwen valt dan weg. He, of vertrouwen is er dan niet meer. Maar ja, vertrouwen is er toch al niet meer. He, dat zien we dus terug in die aandelenmarkt. Ik denk dat het beter is om een versnelde liquidatie te bewerkstelligen. Dat je bijvoorbeeld een ING of een Royal Bank of Scotland of een BNP Paribas. Want er zijn werkelijk banken in deze wereld die nog heel solvabel zijn. En die zeer geïnteresseerd zijn in de fondsen van Fortis bijvoorbeeld. He, in de commerciële activiteiten van de ABN AMRO. Daar is geen enkel probleem mee. Alleen worden die toxische stoffen worden weggehaald. Die waninvesteringen die Fortis en ABN AMRO hebben gedaan, die worden dus geliquideerd. Kijk, dan krijg je een normaal systeem. Ik heb het al eerder gezegd, hè, met Wachovia, Washington Mutual, hè, Merrill Lynch. Daar hebben we niks van gemerkt. En dat klopt ook wel.
Bart heeft een vraag. Hij reageert op uw opmerking over de Wieringen Meerpolder en dat u zegt het is onzin om die onder water te zetten. Ja. Want zometeen hebben we dat land nodig voor landbouw. Hij zegt dat is enorm overproductie.
Niet meer. Alles is weg. De bodemberg is weg. De wijnplas is weg. Het melkmeer is weg. Al deze dingen die zijn nu... sterker nog, de prijzen zijn aan het stijgen, hè, van de landbouwproducten. We zien nu ook wereldwijd dat er een voedselcrisis is vanwege die hogere prijzen. Dus in dat geval zou ik zeggen, stop nou met alles onder water zetten. En probeer dan zoveel mogelijk landbouwgrond te bewaren. Want het is altijd wel verstandig om in je eigen voedselvoorziening te voorzien.
Goed punt. We hadden het net over alle miljarden van Bos en Bush. Maar hoe groot is de kans dat al die miljarden weer terugkomen? Er wordt steeds over gesproken. Ja, ze komen weer terug. En dan nog zelfs met winst. Jullie belastingbetalers zullen uiteindelijk hier nog wel lof van hebben.
Ja, dat is een uitspraak die kan je dus niet doen, hè, als minister van Financiën. Want het is eigenlijk een soort natte vingerwerk. Je moet denken aan Fortis bijvoorbeeld, hè, met ABN AMRO. Misschien zijn er wel wat onderdelen die zijn zeer in trek. Maar er zijn heel veel onderdelen die niet meer in trek zijn. Ja, die moet je dus saneren. En dan praten we dan wel over, pakweg, 6 tot 8 miljard waarschijnlijk. He, dat wordt gesaneerd van de waninvestering die zij ook hebben genomen. Let wel, ABN AMRO heeft een hele grote derivatenportefeuille. He, 50 miljard euro is geïnvesteerd toen in derivaten, waaronder die CDO's, waaronder die opties en warrants. En ja, als dat verkeerd gaat, of men krijgt het geld daar niet voor terug, dan moeten die 15 miljard moeten worden afgeboekt. Dus er zitten heel veel oudertjes onder het gras. Kijk, en daarom is het ook beter om, als je een bank overneemt als staat, dat ook meteen in de markt te zetten, want dan heb je het geld meteen terug. Dan gaat kijk, je kan het wel nationaliseren, maar je creëert heel veel ellende in een financiële sector, omdat je dus een staatsbank hebt die gaat concurreren in een private markt met andere private banken. Nou, dat is dus een probleem dat zich nu openbaart. Een aantal mensen hebben daar ook al op gecommentarieerd. Je krijgt eigenlijk onterechte concurrentie, want ja, als je bij de ABN AMRO bankiert of bij de Fortis, ja, de staat beschermt je. En dat is niet zo met ING of met de Rabo bijvoorbeeld.
Laatst hoorde ik iemand praten over de huizenprijs. U zegt ook de huizenprijs gaat sterk dalen. Die zegt een lagere huizenprijs is geen probleem. Want een nieuw huis kost dan ook minder.
Klopt, ja. Maar ja, er gaat wel heel veel waarde verloren. Ja, dus mensen hebben hun waarde hebben ze tegen geleend. Je hebt een hoge schuldpositie. En vooral de mensen die later zijn gaan kopen, zeg maar in de laatste twee tot drie jaar, ja, die komen als eerste in de problemen. En een dalende huizenmarkt heeft altijd tot gevolg een crisis. Want heel veel waarde wordt weggevaagd. En mensen die moeten dan wel die waarde weer zien af te betalen. Kijk, je hebt een hogere schuld dan de waarde van het huis.
Ja.
Dus een bank komt altijd langs en zegt, nou meneer of mevrouw, u moet even 40.000 of 50.000 euro bijstorten. Heeft u dat niet, dan moet u een aparte lening voor afsluiten. Dus er komt als het ware wat minder geld, hè, minder besteedbaar inkomen, komt die economie weer in. Dus dat heeft altijd een effect. Hè. Het beste had het eigenlijk voorkomen kunnen worden door niet zoveel geld te creëren in die sector over de laatste 25 jaar. Maar ja, het is natuurlijk achteraf praten. Maar dat had veel beter geweest dan nu. Want nu moet je gaan saneren. Dus een koude sanering is nodig, is noodzakelijk. Maar het is niet alleen zo dat de huizen goedkoper worden. Het wordt ook moeilijker om een bankhypotheek te krijgen. He, want banken zijn natuurlijk heel erg voorzichtig geworden.
Maar misschien niet in Nederland, want we wonen in een heel dichtbevolkt land.
Ja.
Of sommige steden, zoals Amsterdam, Utrecht.
Maakt niet uit waar je woont. Of je nou op een A-locatie woont of in de jungle. Dat maakt helemaal niet uit. Het is, kijk, alle prijzen zijn relatief. En ze gaan allemaal relatief dalen. De huizen vormen eigenlijk deel van een ketting. Een duurder huis kan alleen worden gekocht als het andere huis verkocht wordt. Dat mensen daar weer hun overwaarde, zeg maar, in kunnen steken. En een extra hypotheek kunnen nemen. Stopt een van deze, in deze ketting, een van deze schakels. Dan stopt de hele huizenketting. Dus dan staat alles stil. En dan zie je dus dat mensen soms moeten verkopen vanwege omstandigheden. Ze zijn gescheiden of er gaat iemand dood of wat dan ook. Dan komt er komen deze huizen op de markt. Nou, in een kopersmarkt, want daar praten we dan over, is het heel moeilijk om je huis te slijten voor die prijs die je in gedachten had. Dus je moet gaan dalen met die prijs, wil je het huis gaan verkopen.
Dat is wat we nu zien.
Ja, dat is wat we nu zien.
Desalniettemin, wat is uw tip voor huizenbezitters?
De huizenbezitters zou ik zeggen van probeer in ieder geval geen beleggingshypotheek te nemen. Het moet de spaarhypotheek zijn. Probeer het zo lang mogelijk af te sluiten. Hè, voor 10 jaar minimaal. Liefst nog voor 20 jaar als dat zou kunnen. Tegen een zo goed mogelijke rente. En in het huisgeval zou ik zeggen, nou je moet het, als dat zou kunnen, 10% van de waarde gaan dekken met goud of zilver. Want goud en zilver zijn namelijk metalen die negatief gecorreleerd zijn met de huizen en met de aandelenmarkten.
Als je in een huis zit wat over 3 jaar al een nieuwe hypotheek moet krijgen, omdat je het net hebt gekocht en je hebt het voor 5 jaar vastgezet.
5 jaar vastgezet,
wat dan?
Ja, die mensen hebben een probleem, want ja, over 3 jaar is het moeilijk om een hypotheek te krijgen. Je kunt erover nadenken om het contract wellicht open te breken, dat je opnieuw zeg maar, een 10-jarige hypotheekloop kan krijgen tegen een bepaalde rente. Maar er staat natuurlijk wel een boeterente tegenover, dus het beste is dat even te laten uitrekenen. Maar degene die erin zit, ik zou toch nog even nadenken over een 10% goud of zilverdekking.
Ja, maar er zijn dus nu ook mensen die hebben in feite een soort subprime hypotheek hier in Nederland.
Ja.
Ze hebben met weinig inkomen een duur huis gekocht en het loopt over 2 jaar, 3 jaar.
Dan zou het verkopen.
Dan verpatsen.
Meteen verkopen.
Zou ik meteen verkopen.
Ja. Want de ellende is niet meer te overzien over een aantal jaren. Als je bijvoorbeeld huizenprijs, zoals met wat in Japan is gebeurd of in de Verenigde Staten. Ook in begin in Texas bijvoorbeeld, in begin jaren 80, hetzelfde, ging het ook naar 30% van de originele waarde. En met de savings loans toestanden in het Midwesten, hetzelfde laag in het pak. Elke crisis, daar zie je dus een enorme inzakking van de huizenmarkten. Ik zeg nog wel, het is 40-50%. Maar dat hoeft ook niet zo te zijn. Maar ik zeg al, als je in een soort subprime situatie bent, probeer het huis meteen te verkopen en ga huren. Op dit moment is huren voordeliger dan kopen.
Is dat ook de reden geweest dat u uw huis heeft gekocht?
Ja,
dat
was gewoon 2002, want ik zag het aankomen.
Ja.
Ze waren toen net bezig met die gebakken lucht in het systeem te pompen. Toen hebben we besloten om een huis te verkopen.
Maar misschien had u wel een hypotheek van 20 jaar?
Nee, ik had een hypotheek van 10 jaar. 10 jaar. Maar ja, ik had het huis nog verkocht met een behoorlijke winst natuurlijk, toen de tijd. En de mensen stonden nog in de rij. Maar ja, dat is nu tegenwoordig wat minder, omdat het een kopersmarkt is geworden. Dus als je je huis te koop wilt zetten, probeer dan zoveel mogelijk graag te krijgen. En pak elk aannemelijk bod aan.
Maar waarom heeft u het toen gedaan? Had u niet beter toen de tijd een hypotheek voor 30 jaar kunnen nemen?
Nee, ik heb een hypotheek, ik heb een schuld. Een schuld op een huis. Ik had wel 10% kunnen afdekken met goud en zilver. Maar ik ben van mening, als je naar een crisis toe gaat, kun je beter zo weinig mogelijk schuld hebben. Liefst helemaal geen schuld. Ik heb voor het laatste gekozen, omdat ik dus de overwaarde heb ik dan belegd in goud en zilver.
In 2002?
2002. Nou, voor de meeste mensen is dat nu helaas te laat. Ja, dat was zeer goed geweest in 2002, 2003. Maar ja, toen de tijd was het ook heel moeilijk om mensen te overtuigen. Hè, dat er een
iedere keer zo met die dingen.
Ja.
Vervelend is dat.
Heel vervelend.
Heel vervelend.
En het probleem is, je bent overtuigend, maar dan is het leed al geschied.
Ja, precies. Nu ja. Ja. Altijd weer.
En dat is ontzettend jammer.
Die 700 miljard van Bush. Dat is, het is nu al zo dat de oorlog in Irak 588 miljard heeft gekost,
ja.
Zegt het Congressional Research Service.
Ja.
Volgens de Nobelprijswinnende econoom Joe Stiglitz gaat die oorlog tussen 3 en de 7 triljard kosten. Dat is dus 4 tot 10 maar, 10 maal zoveel als die 700 miljard bail-out.
Ja.
Dus waar hebben we het in hemelsnaam over? die oorlog in Irak kost alleen nog zo waanzinnig veel geld.
Ja.
Dus het is ook raar. Hoe kijkt u daarna? In de media wordt ontzettend veel aandacht besteed aan die 700 miljard.
Ja.
Er wordt heel veel over gepraat.
Ja.
Ook een discussie in Amerika. Maar eigenlijk, zonder dat we het doorhebben, gaat er veel fouten van, dus misschien wel 4 tot 10 miljoen zoveel, op aan het zwarte gat van Irak.
Ja, klopt. Ja, dat is ook eigenlijk een beetje raar. Want kijk, oorlog voeren is heel erg duur. Dat moet je ook eigenlijk niet willen. Hè? Je moet voorkomen dat er een oorlog is. Kijk, soms kan het ook niet anders, hè? Dat je wordt aangevallen door een land, dan moet je jezelf verdedigen.
In het geval van Irak weten we allebei, dat weten onze luisteraars hier ook, is er heel veel moeite gestoken met list en bedrog, zijn er op hun kop gaan staan om die oorlog voor elkaar te krijgen.
Ja.
Het is gelukt.
Ja. Ja, het was eigenlijk helemaal niet nodig in feite, maar het is toch gebeurd. Nou, je ziet nu dat ze sinds 2003 daar zitten. Maar ja, er is natuurlijk heel veel gebeurd tussentijds, ook met die opstandelingen en die aanslagen. Dat de Amerikanen daar langer bleven dan de bedoeling was. Nou ja, dat is altijd zo, hè, want in Vietnam was het ook zo dat het maar voor 2 of 3 jaar zou zijn. En uiteindelijk zijn ze daar bijna 10 jaar gebleven. Nou, dat is hier ook. En dat is een groot probleem ook met een supermacht als Amerika. Dat heeft Rusland ook gehad. Dat zoiets onbetaalbaar gaat worden. En dat je 700 bases in de wereld hebt die je eigenlijk niet meer kunt betalen. Want je leeft zelf op de pof.
Ik heb een quote gelezen. Ik weet niet meer precies van wat zijn functie was in het leger. Maar een hoge figuur in het leger. Die zei vroeger, als je de meeste geweren had, dan won je in de oorlog. Nu als je de meeste geweren had, dan ga je failliet.
Ja, klopt.
Grappig, maar wel waar.
Wel waar, ja, want ze leven dus op de pof. Kijk, ze krijgen dus een groot deel van hun inkomsten. Hè, krijgen ze uit het buitenland. Er moet iets van $3 miljard worden gestoken in de Amerikaanse economie om het nog op poten te houden. Zonder die 3 miljard zou de Amerikaanse economie instorten.
In oktober vorig jaar kreeg ik, dus precies een jaar geleden, kreeg ik van Rembrandt Koppelaar, die olie-expert.
Mm-hmm.
Ik was bij Doc zijn boekje in handen gedrukt, Reinventing Collapse. Waarin iemand die uit de oude Sovjet-Unie kwam en in Amerika is gaan wonen, de vergelijking trekt tussen de neergang van de Sovjet-Unie en de huidige Amerika.
Ja.
Inmiddels is die vergelijking zo vaak gemaakt dat het bijna cliché is. Amerika, die empire, staat op instorten.
Ja.
Gaan we dat nu echt zien?
Nou, de 20e eeuw was eigenlijk de Amerikaanse eeuw. Hè? Dus dat was de opkomst, begin van de 20e eeuw, was het al de grootste industriële macht. En pas na de Tweede Wereldoorlog is het zich gaan gelden als militaire macht. En dat heeft zich steeds meer uitgebreid. Nou, NATO kwam naar voren, je had ASEAN, je had speciaal verbond van Nieuw-Zeeland, Australië en Amerika zelf. Dus er kwamen allerlei soorten verbonden en ze hadden ook allerlei bases werden opgericht. Hè. En als de Amerikanen eenmaal een basis hebben, gaan ze daar niet meer weg. Die basis blijft daar gewoon bestaan.
En ze hebben er veel.
En ze hebben er heel veel. En dan moet je je afvragen, dat hebben de oprichters van Amerika nooit zo bedoeld. De Thomas Jeffersons, de John Adams, de Benjamin Franklins, de James Madisons. Die hebben nooit gezegd dat Amerika een imperium moest worden.
Robert Hicks van het Independent Institute in Amerika, die heeft uitgerekend dat meer dan de helft, dus tegen de 3/4 van het Amerikaanse budget, opgaat aan defensieve doeleinden.
Klopt.
Want je moet niet alleen kijken naar het ministerie van Defensie, hun budget. Je moet ook op andere plekken gaan de bedragen naar defensie.
Ja. Gigantisch. Het is onderdeel geworden van het militair-industrieel complex. En daar heeft Eisenhower in begin jaren 60 al voor gewaarschuwd tijdens zijn afscheidsspeech. Dat het militair-industrieel complex in Amerika is een zelfvervullende organisatie geworden. Dus ze moeten hun wapens slijten.
Ja.
De productie moet boven. Nou, we hebben het aan de Vietnamoorlog gezien bijvoorbeeld. Het was nog niet eens in zwang tijdens de periode van Eisenhower. Maar hij kon het ook echt voorspellen. Dat productie was dus gerelateerd aan die defensiecontracten die ze hadden. Dus,
zeker is het ook wel slim, want je vernietigt je eigen productie, waardoor er altijd weer nieuwe productie moet komen.
Het is eigenlijk een soort Keynesiaans, de gebroken raamtheorie van Frédéric Bastiat bijvoorbeeld. Dus als je ruiten ingooit, dan levert het werk op voor glaszetters.
Die ken ik niet, maar
Dat is wel een grote. Nou, dat is hetzelfde ook. Je hebt zoveel helikopters, Huey's in de Vietnamoorlog, die ik geloof iets van 5.000 tot 6.000 Huey's doorstorten neer. Ja, dat was weer werk voor General Dynamics, want die produceerde al deze helikopters.
Ik had ergens gelezen dat zo'n twee bommenwerpers, dus een stealth bommenwerper, zijn gewicht in goud waard is.
Ja, dat is wel best.
En het andere kant van het goede van het verhaal is natuurlijk ook weer, als je het vanuit die optiek bekijkt, dat je de bevolking als één man achter het probleem schaart. Hè? De communisten, de terroristen, ja. Op die manier die oorlogsindustrie ook de maatschappelijke gevolgen heeft.
Ja,
want stel je voor dat je al dat geld niet in vernietiging zou stoppen.
Ja,
want zelfs raketten die je niet afschiet moet je vervangen. Maar goed, in positieve dingen zou stoppen, dus in opbouwende zaken, dan krijg je dat mensen achterover gaan leunen en vragen gaan stellen.
Ja, klopt. En je wordt ook rijker. Hè? Als je bijvoorbeeld in productie gaat investeren, dan word je rijker. En wat we zien, dat het nu ook opgegaan is, over het laatste kwartaal voornamelijk, aan consumptie en aan die defensieindustrie, daar vernietig je eigenlijk kapitaal mee. Beide, defensie en consumptie, zijn kapitaalvernietigers. Productie zijn kapitaalcreëerders. Want met productie creëer je iets. Je kunt beter een fabriek hebben dan een tank.
Ja.
Dat is, want je creëert iets. Een tank vernietigt.
Ja.
Dat is,
wat dat betreft is er wel hoop voor de toekomst. Zodra mensen dit in gaan zien dat ze hun macht hebben weggegeven aan machthebbers.
Ja.
Die het ook voor een deel hebben gestolen. Volgens mij ook met de verkiezingen in Amerika. Het wetenschappelijk onderzoek is bewezen dat er statistisch onmogelijke dingen zijn gebeurd.
Ja.
Zowel bij Kerry als bij Gore.
Ja. Ja.
Dan is de wereld echt een florerende toekomst voor.
Ja, klopt. Maar ik denk dat je zegt het zelf al, je moet niet al je macht overdragen aan politici. Of het nou republikeinen zijn of democraten of socialisten of liberalen. Ik denk dat, en dat was heel leuk van die dame die dat zei, dat mensen eigenlijk meer verantwoordelijkheid moeten nemen voor hun eigen leven. Dus je moet jezelf eigenlijk als centrum van dingen gaan zien. Door middel van kijken van wat kan ik zelf doen aan mijn situatie. In plaats van steeds naar de overheid toe te lopen en daar al je problemen neer te leggen. Hoe meer je macht geeft aan de overheid, hoe meer de macht zal gebruiken, maar ook misbruiken. En dat zie je dus niet alleen in Amerika, maar dat zie je ook hier. We moeten ontzettend oppassen met, vooral nu in Amerika, het maakt niet uit welke partij aan de macht is, dat ze ontzettend veel macht wordt gegeven, dat ze die macht ook zullen misbruiken. We hebben het nu al gezien dat heel veel, ze hebben het hoogste cijfer van gevangenen in Amerika. Ik geloof dat 1% van alle Amerikanen zit al in de gevangenis. En dat gaat nog maar door. En je ziet met die Homeland Security bijvoorbeeld dat daar heel veel vrijheden worden weggenomen. En dat is wat mij toch wel heel veel zorgen baart. Want juist door dit soort systemen komen andere mensen aan de macht die daar heel veel misbruik van zullen maken. Niet alleen Bush of Cheney, maar je weet niet ook wat er in de toekomst komt.
En heel veel staat ook al klaar, hè?
Ja.
In wetgeving. Er hoeft maar een crisis te gebeuren.
Ja.
Wat dat betreft, maar dan kom je al snel een beetje in de conspiracy-achtige hoek. Het gekke is dat mensen die daar in het verleden in de marge hebben gezeten. Ik las laatst in NRC Next een verhaal over Marx. Ik hoor bij Glenn Beck op CNN. Glenn Beck zit op CNN, maar had een show bij HBO. Die zat ook wat te vertellen over martial law. Hij liet daar trouwens een citaat horen van een congreslid. Ik kan het misschien even erbij pakken. Dat is dit. Dat liet te horen in zijn show. Een congreslid. Dat vertelde dat als hij niet zou meedoen met die 700 miljard bail-out van Bush,
mm-hmm.
dat er dan martial law zou komen. Dat was achter de schermen, was daarmee gedreigd, zei het congreslid Brad Sherman in het Amerikaanse congres.
City from Ohio. The only way they can pass this bill is by creating and sustaining a panic atmosphere. Mm-hmm. That atmosphere is not justified. Many of us were told in private conversations that if we voted against this bill on Monday, that the sky would fall, the market would drop 2,000 or 3,000 points the first day, another couple thousand the second day, and a few members were even told that there would be martial law in America if we voted no.
Dit is dus vlak voordat die bailout bill, 700 miljard van Bush, erdoor moest komen. Achter de schermen is er volgens deze man, Brad Sherman, hij heeft verteld dit in het Amerikaanse congres, gedreigd met martial law als ze niet voor zouden stemmen.
Ja. Het is ontzettend kwalijk dat op deze manier in feite belastinggeld wordt gestolen voor een set private banken, want dat is de Federal Reserve nu eenmaal. Hè. Dus, dan alles af te laden op een bevolking die het toch straks al heel erg moeilijk heeft.
Die zit hier ook.
Controller-General of the United States, my old job, who is now featured in the timely documentary about America's culture of debt, IOUSA. Please welcome David Walker.
Good to be with you, Bill.
David, thank you for being here. Thank you. I've watched your documentary. You're doing a great service to our country. Let me just set you so the audience know who we're talking to here. Controller General for 10 years, starting in 1998. And that is the head of the Government Accountability Office. I think a lot of people would be surprised to find out that the government has any accountability. But you are sort of the Richard Clark, if I may make an analogy to 9/11, of our economic crisis. You were the guy with his hair on fire, running down the hallway saying, we have got to do something. Why didn't anybody listen to you?
Well, first, Bill, unfortunately, I lost my hair a while ago. But with regard, you know, there are more people paying attention now. Quite frankly, what we've seen in the last couple of weeks is a precursor to what we could see if we don't start getting our federal government's finances together. The factors that led to this current mortgage-based subprime exist with regard to the federal government's finances, and Washington is asleep.
They took down the debt clock in New York this week because they ran out of digits.
And it's even the wrong number, Bill. The number that they're showing is over $10 trillion. We've got over $40 trillion more off the balance sheet. This country is in a $55 trillion hole, $480,000 per household. You know, that's the number we need to be focusing on, and it goes up by $2 to $3 trillion a year, even with a balanced budget. Needless to say, we're going the wrong way on that.
So,
is dat waar? Gaat het om zo ontzettend veel geld? Ja. En hoe zit dat dan? Want daar staan we dan niet mee.
Nou, waar hij het over heeft, die off-balance sheet, dat zijn namelijk die beloftes die ze hebben gedaan voor Social Security. Amerika, in tegenstelling tot wat veel mensen denken, is een verzorgingsstaat. Dat is al sinds de jaren 60 zo. Die 56 biljoen, hè, want wij zeggen trillion, wij zeggen biljoen.
53.
Oh, sorry, 53. Ja, ik had al een cijfer van 56 miljoen.
Oh, ja, ja, ja.
En die vertelde namelijk dat moet nog gefinancierd worden. Dat betekent dus, de invalide, noem maar op, die krijgen namelijk ook hun Social Security check. Maar het is in feite een soort piramide, een piramidespel. Want ja, de basis wordt steeds kleiner en de top wordt steeds groter. Dus
demografie, hè?
Demografie is dat. Dus dat wordt heel erg moeilijk om dat in de toekomst volledig te financieren. Dus ik denk dat heel veel ouderen in Amerika een hele behoorlijke verrassing te wachten staat als zij dus met pensioen gaan. En vooral, dat heeft met name met de babyboomers van doen.
Even een klein stukje verder kijken.
How do you close that gap? I mean, don't you have to tell people that their taxes are going to have to go up? A great deal. I mean, how do you pay off this $56 trillion we have in obligations? I don't even know what comes after trillion. And we got to find out that word.
Believe it or not, the British don't even use the word trillion. They use thousand billion. And it is difficult to understand, but it's $480,000 per household. And median household income in America is less than $50,000 a year. As I said, when you're bleeding, you've got to establish a tourniquet. We've got to stop the bleeding. And then we've got to reform Social Security, reform our healthcare system, reform our tax system. Yes, we're going to need more revenues. There's no question. But we're going to also have to really re-look at what the government's doing, because we are so far away from what the Founding Fathers intended that, frankly, we've lost our way.
What do you think about Alan? Greenspan. It seems to me he's a guy who for so many years everyone was saying he is the god, he is the oracle, whatever he said, it goes to that part of human nature that wants to make things into gods. He doesn't look so good now, does he?
Well, frankly, I think Alan Greenspan did a number of things that were good in the short term, but he didn't do some things that frankly have caused us to have a problem now and over the longer term. And quite frankly, our society is too focused on today. We're not taking enough steps to help create a better tomorrow. You know, this is a great country, but we're below average for an industrialized nation in a whole range of areas. Most people don't understand that. We're living on our reputation. We need to get serious, make some tough choices so our future can be better than our past.
All right. Thank you, David Walker. And thank you for what you've done for our country. This guy, really, I mean, this movie, it's the feel-good downer movie of the year.